Shalom. Fijn dat je luistert. We naderen zo langzamerhand kerst. En in kerkelijke kringen wordt er dan gesproken over Advent. En dan wordt het boek Lucas weer eens opengeslagen. En dan worden alle gebeurtenissen die uiteindelijk leiden tot de geboorte van Jezus genoemd. En ik wilde vandaag daar geen uitzondering op maken. Dus ik begin met het lezen uit het boek Lucas, eerste hoofdstuk, en daar het vijfde vers. En ik lees het gewoon even voor, een stukje, en dan gaan we er daarna over praten. Dus ik begin te lezen in Lucas 1, vers 5. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zij waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk. En zij waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze waren beide op hoge leeftijd gekomen. Als je dat tot je door laat dringen, dan zie je de ellende, het drama van het verhaal zich ontspinnen. Ze zijn rechtvaardig. Ze zijn onberispelijk. Ze komen beide voort uit een priestergeslacht, het geslacht van Aaron. Tegelijkertijd staat er, ze zijn onvruchtbaar en oud. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, maar dan moet ik onwillekeurig denken aan dat verhaal uit Genesis. Abraham en zijn vrouw Sarah, kinderloos. Het wordt nog een beetje erger als je gaat denken aan de betekenis van de naam Elisabeth. Die naam bestaat uit twee delen. El, dat betekent God. En Sheba, dat betekent eet. Dus God van de eet. En over welke eet hebben we het dan? Dat is de eet die Paulus noemt in Hebreeën 6. En ik sla dat even op, Hebreeën 6 vers 13. Daar staat: want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, daar heb je die eed, bij zichzelf zeggende: voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo, door geduld te oefenen, heeft deze, dat gaat over Abraham, het beloofde verkregen. Paulus in de Hebreeënbrief verwijst naar Genesis, Genesis 22. In Genesis 22 staat het verhaal dat Abraham door God wordt opgeroepen om zijn zoon Isaac te offeren. Nou, je kent dat hele verhaal. Dat offer gaat niet door. God zelf zorgt voor een offer. Een verwijzing natuurlijk naar het offer dat zijn eigen zoon zou brengen. En het feit dat God zijn eigen zoon zou offeren. En juist dat offer, het offer van zijn zoon, schept de ruimte om in vers 16 van hoofdstuk 22 te zeggen, en God is daar aan het woord, die zegt: ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heren, omdat gij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik, God, u, Abraham, rijkelijk zegenen. En uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren van de hemel en als het zand aan de oever van de zee. En uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden. Omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. Dus God die komt hier met een enorme belofte. En hij doet dat in de vorm van een eed. Hij zweert dat het zal gebeuren. En die belofte begint met talrijk. Er zullen veel kinderen komen. Des te navranter is het voor iemand die genoemd is naar die eed, Elisabeth, om kinderloos te blijven. Onvruchtbaar. En Zachariah. Zachariah die gaat door met wat hij altijd deed. En dan gaat het verhaal zich ontspinnen. Het verhaal gaat zich ontwikkelen. Zachariah is priester. En priesters die waren ingedeeld in afdelingen. Zijn afdeling was de afdeling van Abia. En ik weet niet precies hoeveel mensen bij die afdeling behoorden, maar binnen die afdeling behoorden verschillende families. Dus ik denk dat het 50, 60 mensen geweest moeten zijn. En bij Toerbeurt kwam er zo'n afdeling naar Jeruzalem om daar de tempeldienst te verzorgen. En die tempeldienst, dat was een dagelijks terugkerend ritueel. En dat begon 's ochtends met het morgenoffer. En voordat er aan dat offer kon worden begonnen, moest het lot worden geworpen om te zien wie tijdens dat offer een bepaalde rol ging vervullen. En er werd eigenlijk 4 keer een lot geworpen. De eerste keer ging het erover wie het brandofferaltaar ging schoonmaken. Er moest natuurlijk asresten en dergelijke moesten verwijderd worden. Alles moest in de gereedheid gebracht worden voor het volgende offer. Er moest voor gezorgd worden dat de lampen in het heilige van de gouden kandelaar, de menorah, weer helemaal werden schoongemaakt en weer bijgevuld. En als het uitgegaan was, moest het weer aangemaakt worden. En er moesten mensen zich bezighouden met het reinigen van het reukofferaltaar. Dat was het eerste lot. En het tweede lot ging erover wie dan uiteindelijk het lam voor het morgenoffer mocht brengen, mocht offeren op het brandofferaltaar. En de derde keer dat het lot viel, dat was het belangrijkste. Dat lot bepaalde wie het reukoffer mocht gaan bedienen die dag. En dat derde lot, dat kon je tijdens je leven maar 1 keer meemaken. Iemand die al een keer aan de beurt geweest was, kwam niet in aanmerking voor deze belangrijke taak. En het verhaal in Lucas begint op het moment dat die belangrijke, die uitzonderlijke taak op Zachariah kwam. En Zacharias, ik denk dat hij overweldigd moet zijn geweest. Op zijn hoge leeftijd, ondanks alle teleurstellingen van het leven, viel eindelijk het lot op hem. En terwijl andere priesters het offer in gereedheid brachten en het brandofferaltaar en de menorah in gereedheid brachten en zich bezighielden met allerlei taken, mocht hij, geflankeerd door 2 collega's, de trappen op naar het heilige. In dit hele grote gebouw van de tempel, daar waren de deuren net open gegaan, omdat het morgenoffer werd gebracht. En hij mocht geflankeerd door 2 collega's naar binnen. Achter hem waren priesters bezig met het gereedmaken van het offer van het lam en de spijsoffers en de drankoffers. En nog een stukje verder stond de mannelijke helft van de gemeente te wachten op de zegen die elke ochtend weer werd uitgesproken over de wachtenden. Maar hij, Zacharias, liep treetje voor treetje omhoog. Een van zijn 2 collega's had een schaal met vurige kolen van het brandofferaltaar en de ander had een schaal met reukwerk. Intussen werd het reukofferaltaar in gereedheid gebracht. Wat er nog op lag aan as en dergelijke werd verwijderd. En de ene collega met die brandende kolen vulde het reukofferaltaar met nieuwe brandende sintels. En de andere collega gaf vervolgens aan Zacharias de schaal met reukwerk. En dan ging iedereen uit het heilige weg, behalve Zacharias. De andere priesters wachten bovenaan de trappen, maar hij was binnen. Hij was binnen in die hele grote ruimte waar de menorah stond en de tafel der toonbroden en het reukofferaltaar. Binnen in die ruimte met die met goud overtrokken muren die als een soort spiegelzaal werkte. En met aan de ene kant dat hele dikke gordijn waarop in een soort van weefvorm engelen waren aangebracht. En op dat moment dat hij daar alleen stond met het reukwerk in die schaal in zijn handen, helemaal alleen in de ruimte van het heilige, vlak bij het heilige der heiligen waar God woont. Op dat moment komt er een echte engel naar hem toe. Niet een engel uit het weefwerk van het voorhangsel, maar een echte engel. Het verhaal ken je. Na deze gebeurtenis zwijgt Zacharias. Hij wordt als het ware teruggeworpen op zichzelf. Zijn vrouw raakt in verwachting, ondanks haar hoge leeftijd. Maar ook zij staat in de Bijbel, en dat staat in Lucas 1 vers 24, er staat dat ze zwanger werd. En zij verborg zich 5 maanden. Dus beide trekken ze zich terug. Zwijgen ze. Worden ze teruggeworpen op hun eigen persoonlijke relatie met God. Want bij Elisabeth staat dan zo mooi. Dat ze zegt, aldus heeft de Heere aan mij gedaan in de dagen waarin hij op mij neerzag. Om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. In die tijd werd het gezien als smaad als je geen kinderen voortbracht. En zij echoot de woorden van Rachel in Genesis 3 vers 23. Als ze voor het eerst in verwachting is van Jozef. Zij is in verwachting van Jochanan. Wij zeggen Johannes. Zijn naam betekent Yahweh is genadig. En dat is veelzeggend. Het gaat hier om 2 mensen die binnen de structuur van het Mozaïsch Jodendom, het wettische Jodendom, het Jodendom waarbij op alle slakjes werd zout gelegd, waarbij alle regeltjes werden gevolgd. En dan ook nog gaat het over mensen die binnen dat Jodendom een soort van unieke ereplaats bekleden. De nakomelingen van Aaron, de priesters. In die wereld, de wereld van het volgen van de 10 geboden, van de wetten van God zoals het in het Oude Testament staat. In hun leven blijkt deze hele praktijk van het volgen van de wetten onvruchtbaar. Maar dan gebeurt er iets. Er komt een engel in het leven van Zacharias. En nu ga ik een parallel trekken met ons eigen leven. Of misschien moet ik zeggen met mijn eigen leven. Je kunt, net zoals Zacharias, zo opgaan in de praktijk van wat je aan het doen bent. We hebben ruim 20 jaar allerlei dingen gedaan, diensten georganiseerd, zangdiensten, preken, pastoraat, van allerlei dingen. En soms verlies je dan het doel uit het oog. En het doel van dit alles is de genade van God die tot ons gekomen is, die genade, in Jezus Christus. En Johannes de Doper mocht daar een voorbode van zijn. Wat er gebeurde in het leven van Elisabeth en Zacharias is dat ze van de ene bedeling, de bedeling van Mozes, terugkwamen naar de bedeling van Abraham. Ze kwamen terug bij de eed die God zwoer aan Abraham, dat alle volken zouden worden gezegend door hun nakomelingen. Dat was het plan, dat was de belofte van God, waaraan hij zich met een eed had verbonden. En soms ben je zo druk bezig met allerlei dingen die nuttig zijn en belangrijk zijn, dat je dat uit het oog verliest. En dan is het goed dat je wordt teruggeworpen op jouw persoonlijke relatie met God zelf. En wij hebben het voorrecht dat we dat kunnen doen door de kracht van de Heilige Geest en op basis van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Wat heel duidelijk werd gemaakt aan Abraham, nadat hij zijn zoon had willen beofferen, dat hij bereid was geweest het offer te brengen, kwam God naar hem toe. En God zwoer een dure eed aan Abraham. En in die belofte, die eed van Abraham, mogen wij leven. En dat is de betekenis van Advent. Wij mogen uitzien naar wat in Hebreeën 6 staat. En ik lees dat nog even een stukje voor. Hè. We waren gebleven bij dat geduld. Dat geduld wat we moesten oefenen in vers 15. Maar het gaat een stukje verder. En dan lees ik een heel klein stukje verder bij vers 19. Dat is dus Hebreeën 6 vers 19. Daar staat, dat gaat over de hoop. De hoop. Haar, de hoop, hebben wij als een anker der ziel. Dat veilig en vast zit en dat reikt tot binnen het voorhangsel. Waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan. En dan komt hij naar de ordening van Melchizedek. En in het volgende hoofdstuk gaat het over Melchizedek. En Melchizedek, die is ook door een eed verbonden aan Abraham. En dat staat allemaal beschreven in hoofdstuk 7, dat ga ik niet allemaal nu doen. Maar waar het om gaat is dit. Elisabeth en Zacharias waren onder de wet van Mozes priesters. Maar Melchizedek was al priester voordat Mozes er was, voordat Aaron er was, en hij stond zelfs voor Abraham. En Melchizedek is een voorafschaduwing van Jezus. En Melchizedek kwam naar Abraham toe en hij zegende Abraham. En op diezelfde manier is Jezus naar de aarde gekomen. En dat is de kern van Advent. Is Jezus naar de aarde gekomen en hij zegent ons. En hij geeft ons, net zoals Melchizedek, brood en wijn. Dat is de verbondsmaaltijd. Hij gaat met ons het eeuwige verbond aan. En hij tilt ons als het ware, zoals Zacharias en Elisabeth, op vanuit een bediening van dat we ons best moeten doen om ook maar iets te bereiken in een heel andere wereld. De wereld van Melchizedek, de vredevorst, de God, de vorst van Shalom. Na 9 maanden stilte barst Zacharias uit in een loflied. En dat loflied, dat staat beschreven in datzelfde eerste hoofdstuk van Lucas. En dat begint bij vers 68. En daarvoor staat dit: Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest. En hij begint te profeteren. En dat begint in vers 68. Geloofd, zei de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. Dat is de naam van Jezus, Yahweh verlost. En dan gaat hij nog een stukje verder en dan komt hij in vers 73 bij het verbond dat door God werd gedacht. En zijn naam betekent Yahweh herinnert zich. Yahweh denkt aan zijn verbond. Het verbond te gedenken, en dan komt hij, de eed die hij, God, zwoer aan Abraham, onze vader. Dat hij ons zou geven zonder vrezen, uit de hand der vijanden verlost, hem, God, te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Zie je wat er gebeurt? Na 9 maanden intiem contact met God de Vader, grijpt Zacharias de kern van het verhaal. De eed waar zijn vrouw naar heet. De eed van God de Vader. En in plaats van dat je aan het begin van het verhaal zit, van hij gaat God dienen als priester, zit je nu ineens aan het eind van het verhaal. Gebaseerd op wat God gedaan heeft, gaat hij God dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht. En zo mogen wij, als we uit deze hele pandemie komen, in een nieuwheid des levens gaan wandelen. We hoeven niet meer terug te vallen op de patronen die we hadden vroeger, maar we kunnen op basis van de eed die God heeft gezworen gaan handelen. Op basis van het werk van Jezus aan het kruis op Golgotha. En we mogen gaan uitleven wat Hij in onze harten heeft bewerkt. En zo wil ik jullie in deze adventstijd zegenen. Wees gezegend, wees tot zegen. Amen.